Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars, laten we vandaag beginnen met een kruisteken. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En bidden we tot de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, over ons allen en doe wat je met Jezus gedaan hebt opnieuw. Maak ook ons duidelijk hoe God van ons houdt en ieder van ons wil bevestigen, helpen om zijn of haar eigen weg te vinden en dienstbaar te zijn in het Rijk Gods. Wij rekenen op uw goddelijke zegen. Amen. Ik heb lang nagedacht over het onderwerp voor vandaag en ik heb gekozen voor het doopsel van Jezus in de Jordaan. Ja, je moet je geen doopsel voorstellen zo van een kindje dat in het water gedompeld wordt of zo, want dat is het eigenlijk niet. Jezus stond daar als volwassene aan de Jordaan. En hij was zoiets van een 30 jaar, zegt men. En Johannes de Doper, die dat doopsel toedient, die was ook zo 30 jaar, een half jaartje ouder dan Jezus, omdat hij vroeger geboren is. Ze zijn leeftijdsgenoten. Dus we gaan eens kijken. En we gaan naar de Jordaan. Jezus moet daar toch iets in gezien hebben, een teken erkend hebben, dat hij zijn 30 jaar, dus zijn verborgen leven, dat hij geleid heeft, in Nazareth onder andere, bij Jozef en Maria, dat hij dat verlaat. En dat hij begint aan zijn openbaar leven, zoals we dat noemen. Wat was dan dat teken? Eigenlijk was het Johannes de Doper. Die is begonnen met de mensen voor te bereiden op de komst van de Messias, de Verlosser. En we hebben al heel wat teksten gehad, bijvoorbeeld in de Advent. En ook als voorbereiding op Kerstmis krijg je die teksten over Johannes, die ons voor probeert te bereiden op de komst van Jezus. Maar natuurlijk, dat is als hij al volwassen is. Johannes heeft ook zelf lang gezocht eigenlijk naar zijn eigen roeping. Hij is daarvoor naar de woestijn gegaan. Hij heeft daar enorm lang gebeden. En dan gehoord van God zo van binnen de bevestiging gekregen dat hij die persoon moest zijn, die stem in de woestijn, die Jezus... Allee, hij wist toen nog niet dat het Jezus was, die de Messias moest aankondigen. Hij zou een teken krijgen waardoor dat hij wist dat het Jezus was. Maar hij kon de mensen voorbereiden. En hij is er dus aan begonnen op een bepaald moment in de geschiedenis. En ja, hij vond dat dan misschien toch wel het best was, zo van dat de mensen zich zouden bekeren, opdat hun hart helemaal open zou staan om als Jezus of als de Messias kwam, dan zouden ze hem herkennen en dan zouden ze daarnaar luisteren. En dat was hetgeen dat hij zo in zijn gedachten had. En in de Jordaan, daar is water genoeg. Daar kun je niet zomaar in verdrinken, maar je kunt daar toch in neerdalen. Zo. En dat was eigenlijk een goede plaats. Waarom water? Ja. Water dat dient om te reinigen en te zuiveren. En dus Johannes die zegt zo van, als ze dan daarin gaan in dat water en dan hun zonde bekennen, dan is er toch echt iets dat gebeurt in dat leven. Dat is een reinigingsritueel, noemen we dat. En dat is eigenlijk verregaand, want je gaat openlijk bekennen dat je een zondaar bent. En dat ook dus ook voor andere mensen is dat dan duidelijk. Misschien zeiden ze het niet luidop, maar misschien wel bij Johannes de Doper, als ze in het water stonden, wat ze allemaal gedaan hadden. Ze belijden hun zonde. En Jezus, ja, die is zonder zonde. Hij is de Zoon van God. En toch gaat hij daar naartoe. Waarom? Wel, ik denk dat het is ook voor een groot stuk omdat daar een echte serieuze bekering aan de gang is en een beweging van een hele hoop mensen die toch de moed hebben om dat te gaan doen. Die uitkijken naar de komst van de Messias. Daaraan kan hij herkennen zo van, er is al een beweging in het volk aanwezig. Als ik nu afkom, dan gaan ze mij misschien toch met open armen binnenlaten in hun leven. Maar waarom gaat hij in dat rijtje daar staan? Zo tussen al die zondaars. Wat gaat hij dan in dat water vertellen? Hij die zonder zonden is. Ja, dat heb ik mij allemaal zitten afvragen. Maar we weten dat Jezus een zending had, dat hij gekomen is om alle zonden op zich te nemen, om vergeving ook voor ons te bekomen, dat hij de redder is. En ja, misschien was dat al zijn beginfase zo van, zijn eerste grote stap om ons allemaal te willen redden en alles op zich te nemen. En zich helemaal onder te dompelen in het water, ja, van onze zondigheid in feite, waar dat al die mensen in naar ingaan en dat van zich afspoelen, hè, in dat ritueel. En hij doet dat dus, ja. Hij gaat daar dus in en hij komt dus boven terug uit het water en dan gebeurt er iets ongelooflijks met hem. En dat is zichtbaar en hoorbaar voor hem, maar ook voor Johannes. Dat staat beschreven in het Marcus-evangelie dat ik nu ga lezen, het stukje van Marcus, het eerste hoofdstuk, van 7 tot 11. In die tijd predikte Johannes: na mij komt die sterker is dan ik. Ik ben niet waardig mij te bukken om de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. In die tijd vertrok Jezus uit Nazareth in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen. En op hetzelfde moment dat hij uit het water opsteeg, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel: gij zijt mijn zoon, mijn veelgeliefde, in u heb ik welbehagen. Ik herhaal nog eens die laatste twee zinnen. Hij zag de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel die zei: gij zijt mijn zoon, mijn veelgeliefde, in u heb ik welbehagen. Ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar God is helemaal aanwezig in de drie personen. Je hebt de Vader, dat is de stem. Je hebt de Zoon, dat is Jezus. En de Heilige Geest, die voorgesteld wordt als een duif die neerderdaalt. Waar Jezus is, is de Vader en de Geest. En waar de Vader is, daar is Jezus helemaal opgericht, afgestemd. En de Heilige Geest, dat is hun onderlinge liefde. God is één God, maar drie personen. Eén. Je kan ze niet scheiden. Daarom maken we ook bij elk gebed een kruisteken. En zeggen we, en we gaan het nu doen, heel bewust, doe maar mee. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is Gods aanwezigheid. Dat is een hele bewuste daad. God aanbidden, zijn zegen, zijn liefde over jou aanvaarden. Zoals Jezus dat heeft mogen meemaken. Dat is een heel intense, diepe, bevestiging ook. Van graag gezien te zijn. Dat is dus beter van dat een beetje traag te doen. En niet zo heel verstrooid, alsof je naar de vliegen aan het slaan bent. Ik beeld me dan in zo dat ik ook een beetje in die Jordaan sta. Dat ik ook die woorden hoor die Jezus heeft mogen horen. Dat ik geliefd ben. Bijvoorbeeld, ik zeg zomaar iets, hè. Dat God mij zou zeggen: jij, Marie-Jeanne, je bent mijn geliefd kind. En je krijgt de taak te leven zoals mijn zoon Jezus in de kracht van de Heilige Geest. Je zending elke dag op te nemen en daarin te groeien met mijn liefde. De liefde die ik je nu overvloedig doorgeef. En jij mag die doorgeven aan iedereen die je ontmoet. Dat is een heel programma dat de Vader mij kan zeggen. Elke keer opnieuw, met andere woorden eventueel. Maar het komt altijd op hetzelfde neer. Ik zie je graag, ik heb vertrouwen in u, ik geef u mijn volle liefde en jij geeft die door. En ik vind dat fantastisch. En ja, in dat kruisteken komt dat allemaal samen voor mij. Ik weet niet of dat voor u misschien ook iets kan betekenen. We gaan het nog eens doen. En probeer er u bij in te leven dat God uw naam zegt. Hè? En dat je daar staat in die Jordaan. En dat hij dat allemaal tegen u nu zegt. Staat je klaar? In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is echt een heel diep bewust herhalen van dat kruisteken. Dan komt die zegen van God echt over jou. En dan kan je zelf ook een zegen zijn voor de anderen, hè? We gaan nu maar eens even terug naar ons verhaal, Jezus en Johannes de Doper. Dat is een bevestiging wat zij daar meemaken, allebei. Hè? Niet alleen Jezus, maar ook Johannes de Doper. Is een bevestiging van hun eigen identiteit, hun zending ook. Want als de Vader zegt, jij bent mijn veelgeliefde Zoon, dus de Zoon van God. En dan de Heilige Geest die voorgesteld wordt als een duif. Dat alles is een visioen dat ook Johannes ziet en hoort. Hij is de enige, hè? Die andere mensen daar rond, die hebben niks gehoord en niks gezien. Johannes zal het hen later vertellen. Maar op dat moment zelf is dat iets dat alleen Jezus en Johannes meemaken. Later zal Johannes het dus vertellen als een teken. Hij zegt, dat is het teken dat ik eigenlijk op voorhand dat men mij gezegd had dat de Heilige Geest zou neerdalen en dat ik daaraan de Messias zou herkennen. Dus voor hem is dat nu heel duidelijk. Dat Jezus de lang verwachte Messias is en dat zijn werk inderdaad op het goede moment begonnen is met die voorbereiding met de mensen. Met dat bekeringsdoopsel. En dat hij zegt, ik doop wel met water, maar Jezus, dus de Messias, die zal dopen met de Heilige Geest. Dat is een enorm verschil. Johannes is in feite een hele nederige man. Hij heeft heel veel succes eigenlijk, want die hele groep mensen die daar zo in hun intimiteit tegen hem al hun zonden beleiden en in dat water daar gaan staan, hij krijgt ze toch eigenlijk wel ver. Hij heeft veel kunnen bewerken. De mensen hebben hem echt wel serieus genomen. En hij zegt toch, kijk, nee, ik ben de Messias niet en ik ben zelfs niet waardig de riem van zijn sandalen vast te maken. Dus ik ben eigenlijk minder dan een slaaf. Ik ben zijn grote dienaar, ik ben maar degene die aan Jezus vooraf gaat. Hij eigent zich de taak niet toe van de Messias. Hij kan zichzelf opzij schuiven. Als hij merkt dat Jezus er is, dan gaat hij wel nog voortdoen met dat bekeringsritueel in dat water en zo. Maar hij gaat niet in de weg lopen. Jezus zal zijn taak kunnen opnemen. En daarom gaan we nu even luisteren naar het lied Vul mij met uw geest, geef mij uw kracht, o Heer Jezus. Kom, ik wacht, Heer, maak me rein. Ik wil uw discipel zijn. Ik buig voor u, Heer Jezus.
Hey.
ik wil toch nog even voortgaan op die nederigheid. Zo. Want Johannes de Doper, ja, die is nederig. Maar de nederigste van allemaal is Jezus. Want hij gaat daar in het rijtje van de zondaar staan en hij neemt alle zonden op zich. Hij gaat dat dus ook later doen, hè, door te sterven op het kruis. En hij heeft zich ook, we weten dat, niet verdedigd op dat proces. Hij heeft dus blijven zwijgen. Pilatus was zo heel verwonderd. Hè, van allee, die verdedigt zich niet. En dat doet mij toch nadenken over onze eigen houding. Zo. We moeten daar toch even over nadenken. Er gebeurt iets, iemand beschuldigt ons en wij gaan direct in de verdediging. Maar nee, dat ben ik niet en dat is die en zo. En onmiddellijk gaan we over tot de beschuldiging van iemand anders. Of als we het niet weten, ja. In ieder geval, we zijn lastig en kwaad dat men ons daarvan verdenkt. Want wij zijn onschuldig. En ik heb het ooit meegemaakt dat ik zelf zei zo van, goh, wie heeft dat nu weer gedaan en zo. Hè? Iets dat mij ergerde, iets dat niet goed gebeurd was of zo. Of, ja, weet ik veel. En dat iemand zei, iemand van ons. Ja, ik leef in gemeenschap. Ik vond dat een hele les. Iemand van ons. En dat heeft mij altijd aan het denken gezet, zo van die spontane reactie van, maar wie heeft dat nu gedaan en zo. Oh. Dat is typisch, hè. En ja, nu denk ik daar eigenlijk wel veel aan. Iemand van ons, dat wil zeggen, we zijn allemaal tot een stomme tijd in staat. Als we iemand een verwijt maken, 9 kansen op 10, hè. 2 minuten later doe je ongeveer hetzelfde. En dan zegt die persoon, ja, zeg je daar juist, heb je mij daarmee hè, rond de oren geslagen. Maar nu zijn ze zelf bezig, hè. Ja, je bent zelf bezig, het is juist hetzelfde. En inderdaad... Ja, zo zijn we bezig. Jezus die stapt daar in dat rijtje van die zonders, die neemt alles op zich en hij is totaal onschuldig. Dat zit toch echt op mij zo. Hè? Van, daar zit iets in. En dat hele proces zo, ook van dat doopsel, is die bevestiging van de Vader, je bent mijn geliefde zoon, is ook een start zijn zo voor Jezus om aan zijn zending te beginnen. Hij heeft er toch ook wel tijd voor genomen hè, om erover na te denken, zo, als je denkt dat hij ongeveer 30 jaar was, voordat hij aan begon. Vele jongeren zijn zo op dezelfde manier aan het zoeken naar de waarheid. De waarheid over hun leven, de zin van hun leven, of ze God een plaats gaan geven in hun leven of niet. Ja, gelovig, niet gelovig. Ze willen toch iets in de wereld betekenen. Velen staan daarbij stil en als je gelovig opgevoed bent, misschien toch iets meer. En voor deze uitzending ben ik een beetje gaan zoeken naar getuigenissen. En ik ben in een Franse website terechtgekomen van Cap Missio. Dat schrijf je zo, C-A-P en dan Missio, M-I-S-S-I-O. Daar ben ik gaan zoeken. En ik vond daar dat ze een jaar voor God ingelegd hadden. Bijvoorbeeld, dat noemt in het Frans une année pour Dieu. En dat is voor jongeren. En ik zeg, ja, dat is goed en zo. Hè? Maar dat bestaat precies niet aan de Vlaamse kant of in Nederland. Of toch nog niet, dat ik weet. Misschien onder een andere vorm. Maar die mensen, die heb ik toch even bekeken zo op internet. De verhalen van bepaalde jongeren. Hoe ze ertoe gekomen zijn om daaraan deel te nemen. Wel, een jaar is een jaar, hè? Dat is tamelijk lang. En die hebben daar eigenlijk veel tijd in gestoken. En zo kom ik uit bij Hélène. Hélène is een meisje van 22 jaar. Ze heeft dat dus meegedaan in 2019. Dus dat is toch recent, hè? Ze wil een pauze maken tijdens haar studies als ingenieur. Ze komt uit een katholiek gezin. Familie. Ze heeft zich altijd goed geëngageerd in de jeugdbeweging. En op een dag, dus ik denk dat het aan de universiteit was, was er zo'n soort atelier of een soort sessie, Ecclesia Campus. Ik denk dus op haar campus van de universiteit, iets rond kerk zijn. Ja? Een soort pastoraal initiatief. Ze is er toch naartoe gegaan en een hele hoop andere jongeren en studenten ook. En daar werd de vraag gesteld. Kan men ook een volgeling van Jezus zijn zonder te missioneren? Is het mogelijk om een volgeling van Jezus te zijn zonder dat je ook missioneert? Getuigenis aflegt eigenlijk. Ze vond dat wel raar en ze dacht bij zichzelf zo van, dat ga ik niet kunnen. dat is niets voor mij. Of, ja, je kunt toch eigenlijk zomaar niet het geloof gaan opdringen aan andere mensen. Daar zat ze zo over na te denken. Ja, ze zag dat het eerste was dus een afwijzing. Maar dan was het... ze gaat dan luisteren en ze ontdekt dus dat in het evangelie van Matteüs, 28e hoofdstuk, 19e vers, dat daar staat, door Jezus zelf gezegd, voordat hij ten hemel opstijgt, ga over de hele wereld en maak alle mensen tot mijn volgelingen. En doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daar zijn we weer. In de naam, doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ja, ga er maar naartoe. Hè. Ga de hele wereld af. Begin natuurlijk in je omgeving. Dus ze is overtuigd. En ze zegt, ik ga mij inschrijven. Maar daar op die sessie zijn ze ook al begonnen met het een en het ander te proberen. Hè. Dus de mensen... met de mensen gaan praten op straat en zo. En ze ziet zo dat die vragen hebben en dat ze proberen daar dan antwoord op te geven. Onder andere bijvoorbeeld rond schuld, vergeving. En ze ziet zo een beetje licht in de ogen van de mensen. Dus ze wijzen dat toch precies niet zo af. Misschien omdat het ook allemaal jonge mensen zijn, hè? Dat spreekt wel aan. En dus ze denkt, ja, ik kan dat toch niet goed getuigen en zo. Hoe moet je dat doen? Misschien, hè... wat kun je toch allemaal zeggen? Die mensen hebben toch allemaal vragen waar ik niet veel antwoord op weet. En dan ontdekt ze ook in Matteüs, het 10e hoofdstuk, 19e vers, dat Jezus zelf zegt, heeft zijn apostelen daar ook moeten op voorbereiden. Hè. Maak je niet bezorgd over wat je zal zeggen. De Heilige Geest zal het je ingeven. Ah, dat is al een hele opluchting. Hè? De Heilige Geest zal het je ingeven. Je moet niet panikeren, met je heel eenvoudige woorden gaat je wel iets kunnen zeggen over mij. Dus ze heeft zich ingeschreven, ze is daar een heel jaar naartoe geweest. Ze heeft daar een hele hoop jongeren ontmoet die toch ook allemaal daar naartoe gekomen waren. En samen hebben ze dan daar Bijbel gelezen, uitgewisseld, hun eigen vragen gesteld. En ze zijn getuigenissen gaan doen op avonden... in parochies, op straat, of zo voor kinderen van de catechese. En ze is daar heel blij en vreugdevol van geworden. Nadien heeft ze dan haar studies hernomen, maar echt, ik heb dat kunnen zien op internet, dat meisje echt wel blij was dat ze daaraan deelgenomen had. Dat was een mooi getuigenis. En nu nog een van de jongen, hè? Die een heet Koom. Dat schrijft je C-O-M-E. Uit Lyon. Dat is een heel ander verhaal. Totaal verschillend. Hij heeft er ook aan deelgenomen, maar dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend, want die jongen is, als hij 13 jaar was, heeft hij leukemie gekregen. Dat is diezelfde ziekte als Carlo Acutis, die jongen van 15 jaar, die men onlangs zalig verklaarde. Hè? En die is daar wel aan gestorven, maar deze jongen... Hij was 13 en hij was ook heel, heel erg ziek. Normaal gezien had hij kunnen sterven. En de mensen hebben een heel jaar aan een stuk elkaar afgelost om dag in dag uit voor hem te bieden, zeg. En hij is beter geworden. Niet helemaal genezen, maar toch, hij is dat toch te boven gekomen. En toen hij 16 jaar was... is hij kunnen meegaan. Dat vind ik toch al een hele inspanning, want ik heb zelf ook weer het jongerendagen meegemaakt. Ik vond dat toch, hoe boeiend het allemaal was, ook heel vermoeiend. En hij is meegegaan naar de wereldjongerendagen in Polen, waar dat paus Johannes Paulus II, dus die nu al heilig verklaard is, zei. Hij zei het volgende. Kom uit jullie zetels en geef jezelf aan de anderen. Ha, dat heeft Paus Johannes Paulus gezegd, kom uit uw zetel en geef uzelf aan de anderen. Dat had hem echt getroffen. En hij heeft zich ook aan Maria toegewijd. Nu, Polen, dat heeft een heel bekend bedevaartsoord, Szczęstochowa. En daar waar Maria dus vereerd wordt. En hij heeft zich daar aan Maria toegewijd. Nu zullen ze zeggen, ja, die is nu dan niet zo nadien dat jaar gaan doen of zo, om zich aan Jezus te geven. Nee, want dat ging door die wereldjongerdagen in de grote vakantie, maar in februari was hij opnieuw heel erg ziek. En hij had het zodanig erg zitten dat hij niet meer kon praten, niet kon eten en ongecontroleerde bewegingen had. Ja, dat is al ernstig. Ja, hij moest zich daar wel mee bij neerleggen, hè. En dan heeft hij, omdat hij zich aan Maria toegewijd had en omdat hij toch al zo'n goede dingen al meegemaakt, heeft hij veel rozenoetjes gebeden. En dat gaf hem rust. Maria gaf hem daarin een grote rust en een vertrouwen. Hij is niet gepanikeerd. En is terug beter geworden. Ja. En dat jaar, dat heeft hij kunnen doen. Ik denk altijd maar, hij spreekt niet over zijn ouders. Ik denk dat die mensen toch ook met een klein hartje zullen gezeten hebben. Zo van, allee, is dat nu weer niet te moeilijk en te zwaar? Hij is er naartoe gegaan. Hij heeft dus dat jaar voor Jezus kunnen doen. Waarschijnlijk uit grote dankbaarheid. En hij heeft dat... Ik weet nu niet hoe dat verder met hem gaat. In ieder geval, ik vind dat fantastisch. Waarom vertel ik dat nu? Wel, omdat, om te beginnen, dat gaat hier over het doopsel van Jezus, maar... Ja, Jezus heeft dus 30 jaar in de verborgenheid geleefd. Hè? En hij heeft zijn moment herkend toen dat Johannes daar die beweging op gang bracht met al die mensen die van goede wil waren om zich te bekeren. En zich, ja, toch zich voorbereiden om God een plaats te geven in hun leven, om die Messias binnen te laten in hun leven. En ja, Johannes heeft dat... heeft de stem van God moeten in zich horen. Dat is door zijn gebedsleven. Dat was een pure spirituele boodschap op gelovig vlak. De belofte van God dat hij de Messias zou herkennen en kunnen aanduiden. En dan hetzelfde voor Jezus. Jezus krijgt, terwijl dat hij daar die nederige daad stelt van daar in dat water af te dalen, hij de onschuldige, hij krijgt daar de grote bevestiging dat zijn moment gekomen is, dat God daar content over is, dat hij hem zegt, je bent mijn veelgeliefde zoon. Dus dat is voor allebei is dat het moment zo van, na een lange zoektocht in feite, een lange wachttocht ook, van wie ben ik en wat moet ik doen en hoe ga ik het aanpakken en zo. En hoe kan ik mijn roeping, hoe kan ik Gods roeping in mijn leven vormgeven? Ik denk dat dat voor elk van ons is. Elk van ons is geroepen tot een zending. En een getuigenis te geven in woorden en in daden. De een zal het misschien beter kunnen uitleggen, de ander zal meer door daden iets doen en zeggen, ja, ik ben niet iemand, ik moet iets kunnen doen. Hè? Ik denk dat uw daden ook enorm kunnen spreken. En we geloven in Jezus en we mogen met hem meedoen. Het is niet dat we het allemaal alleen moeten doen. De Heilige Geest zal ons helpen om in te zien hoe dat we het moeten aanpakken. En wij zullen ook die bevestiging krijgen. In de kleine stapjes die we zetten, zullen we lichtjes ontvangen om voor te kunnen gaan. Is het niet zo voor ons allemaal om ervoor te zorgen dat we een beetje misschien ook gelijkgezinde zoeken, groepen waar dat andere jongeren bijvoorbeeld samenkomen om te bezinnen, een beetje evangelie en bijbel te lezen, te studeren, vragen te stellen aan elkaar, samen te bidden en te zingen. Met elkaar op weg gaan, een soort gemeenschap vormen. Ik denk dat dat een grote steun zou zijn. We moeten niet denken dat we dat allemaal op ons eentje kunnen. Er zijn groepen, er zijn nieuwe bewegingen, er zijn plaatsen waar je moet op zoek naar gaan om te zeggen, daar kan ik bij aansluiten en dan ga ik het ook ontdekken hoe ik eigenlijk God een plaats kan geven in mijn leven. En dat is goed voor iedereen, hè? Voor jong en voor oud. Niemand is uitgesloten om de taak op te nemen. Het is nooit te laat. God heeft ons allemaal nodig. Ja, hij zegt misschien tegen ons. Ja, ja, jij, je bent mijn geliefde dochter, mijn geliefde zoon. Ik hou van jou. Ik zend je. Ik heb je nodig om mijn rijk gestalte te geven. Om Jezus aan te kondigen als de verlosser van de wereld. Ik, God, heb vertrouwen in jou. Ik denk dat het nu het ogenblik is om te bidden, het Angelus te bidden. Want dat was ook een grote start voor Maria. En we beginnen met het kruisteken. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt. En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden, Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We gaan nu nog even voortbidden. We richten ons tot Jezus. Jezus, ik wil je heel graag danken omdat mijn ouders gelovig waren en dat had een grote invloed in mijn leven. Ik kreeg een naam uit twee delen, Marie, Jean, en jaren later kwam ik erachter hoe belangrijk deze persoonlijke heiligen voor mij geworden zijn. Niemand had me eigenlijk verteld dat ik gedoopt werd op Pinksteren, het feest van de nederdaling van de Heilige Geest dat jaar, dat eveneens een Maria-jaar was. Ongelooflijk hoe enthousiast en fier ik daarover ben. Ik kan het wel van de daken schreeuwen. Want ja, de Heilige Geest is toch dé persoon van de goddelijke drievuldigheid, waar ik inspiratie, onderscheiding, kracht en alle ontbrekende deugden bij kan bedelen, zoals geduld en vergevingsgezindheid. Vertrouwen, nederigheid, zachte moed. Ik vraag me soms af, Jezus, wat doen andere mensen in hun leven die niet zoveel aanduidingen hebben meegekregen om hun dankbaarheid voedsel te geven? De naam die we dragen, de betekenis, de heilige naar wie hij verwijst. Het kan zoveel inspireren. Het is ook een echte genade en daarvoor wil ik danken, Jezus. Ik dank u voor mijn naam. Jezus, ik wil ook bidden voor allen die christen geworden zijn, ook al waren ze toen nog zo klein. Ze zijn toch gedoopt door het geloof van hun ouders en hun grootouders. Maar voor jou is dat enorm, zelfs al zou het alleen maar uit traditie zijn. Want je kon hen toch je liefde schenken. Als een zaadje, stel ik mij dat voor, dat altijd alles bevat zo van die eenheid met jou te bevorderen. Maar ja, natuurlijk, we moeten er ja kunnen op zeggen. Maar eens op een dag, bijvoorbeeld als hun vorm ze doen of zo, hun doopsel hernieuwen, dan bid ik toch, Jezus, dat die zalving in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest tot in al hun poriën binnen mag dringen. En dat ze helemaal van u worden. dat het kruisje op hun voorhoofd hen mag helpen elke dag in je voetstappen te treden. En ook hun eigen kruis te dragen met de kracht die jij hen geeft en het vertrouwen. Laat de zending die jij voor hen hebt uitgekozen duidelijk worden. Geef hen wegwijzers om te ontdekken dag na dag een beetje meer waartoe jij hen roept. Fluister, o Heilige Geest, in hun hart. Maak hen vertrouwd met je stem. Trek hen binnen in die relatie van vriendschap, die alleen maar sterker kan worden als men er echt tijd aan geeft in gebed, door het te lezen in de Bijbel en het Evangelie, door de Eucharistie, door de ervaring van een goede biecht. O Jezus, jij bent de goede herder. Laat je schaapjes niet verdwalen in alles wat van jou kan verwijderen en dat geen diepgaand geluk kan geven. Laat hen steeds op zoek gaan naar de waarheid, niet bij valse profeten, maar ten diepste bij jou. Maria, help hen die weg te vinden naar Jezus. Zoveel kinderen, Maria, volwassenen ook, leven ver van jou. Ze kennen de Heilige Geest niet. Ze weten niet hoeveel zegeningen ze missen. Ze zijn nogthans bereid de wereld af te reizen naar een of andere oosterse goeroe, terwijl ze de meester van de onderscheidingen van de waarheid en de liefde in zich dragen en er niet naar luisteren. Maria, ik wil hen allen aan jou toewijden. Alle die al gedoopt zijn en alle die misschien gaan gedoopt worden, of die nog geen christen zijn, maar die zoekende zijn. Laat hen de Heilige Geest vinden om te kunnen leven als christenen in het spoor van Jezus Christus, de gezalfde, de geliefde zoon en de allerliefste van de Vader in de hemel. Amen. Om te eindigen luisteren we naar een mooi zegengebed dat eigenlijk ook in de Bijbel staat in het boek Numeri, het zesde hoofdstuk. Laat God de Heer je zegenen en bewaren.